week stonden hier een aantal gezinnen vooraan en die stonden vol trots hun kinderen voor te stellen. Superleuk om te zien hoe ouders zeggen, oh ja, dit ben ik en dit is mijn vrouw. Of als de vrouw de persoon voorstelt, dan dit is mijn man. En wat superleuk is om te zien, ik zet even dit aan de kant. Ik ken mezelf. Dan weet ik zeker dat het eraf ligt daarna. Maar het was superleuk om te zien hoe trots dan die ouders zijn. Dat, oh, dit is mijn kindje. En dit is de naam. En dit is de betekenis van deze naam. Ik heb het zelf 2 keer mogen doen. We hebben zelf 2 dochters. Dus ze hebben 2 keer ook op zo'n podium gestaan en mogen zeggen, oh, ik ben Marcel. En dit is mijn vrouw Suzanne. En dit is dan, in dit geval Dana was de eerste en de tweede was Roby. En ze zeggen, oh, en dit zijn de betekenissen. En we zijn er zo verschrikkelijk blij mee. Echt zo leuk. Supermooi om te zien hoe dat dan werkte. En de ouders zo vol trots. Ik wil jullie vandaag voorstellen aan een ander gezin. Ze konden er vandaag helaas niet zijn. Ze leefden namelijk zo'n 1000 jaar geleden. En het is Elimelech en Naomi. En Elimelech komen we voor in het verhaal van Rut. En zijn naam betekent, God is mijn koning. God is mijn koning. Was supermooi om zo'n naam van je ouders mee te krijgen. God is mijn koning. En ze leefden in de tijd van de rechters. Want wat betekende dat ze toen geen koning hadden? Ze hebben de tijd van Mozes, die ze uit het volk Egypte heeft meegenomen naar het land Israël. En Mozes is overleden en Jozua is overleden. Dus de grote leiders zijn er niet meer. Dus alleen de rechters zijn er die namens God spreken tot het volk. En een beetje sturing geven aan de mensen. En dus de ouders van Elimelech hadden bedacht, wij geven hem de naam Elimelech. Wat betekent, God is mijn koning. Terwijl, we hebben helemaal geen koning nodig zoals alle andere volken om ons heen. Nee, want God is onze koning. Super mooi om zo'n betekenis te krijgen van je ouders. Ze vertrouwden op God. Hij leidt ons. Hij stuurt ons. Hij beschermt ons. Hij zorgt voor ons. Dat is wat de betekenis van de koning was. En Naomi zijn vrouw betekende mijn lieveling. Mijn lieflijke. Hoe mooi is dat om ons zo als echtpaar zo genoemd te worden. En stel je voor dat ze hier zouden staan en zouden zeggen, nou, ik ben Elimelech en dit is mijn vrouw Naomi. En we hebben 2 zoons en ik zal jullie even voorstellen aan ze. Hun namen zijn Mahlon en Chilion. En de betekenis daarvan is zwak en ziek. Ziek en zwak. Ja, niet. Ik kom op een zondagmorgen. Volgens mij gaat het geluid niet helemaal goed. Wel, dat je echt denkt op een zondagmorgen. Dat wordt nou eens even lekker. Ik ga even lekker mijn kinderen voorstellen. En we noemen ze ziek en zwak. Moet je nagaan als ze een derde hadden gehad. Huh? Ziek, zwak en misselijk. Het is altijd niet dat je denkt, nou, dat is nou leuk zeg. Dat is nou vol trots. Gaan we zo op die manier onze kinderen voorstellen. Alleen dat waren wel de namen die zij aan hun kinderen hadden meegegeven. En er is onbekend of dat daadwerkelijk hun namen geweest zijn, of dat het soort bijnamen waren, die betekenissen, of dat het iets zei over hoe ze geboren werden. Misschien waren ze wel heel ziek, waren ze heel zwak als kindjes. Dat de ouders worstelden mee, hoe zullen onze kinderen gaan opgroeien, wel gezond zullen zijn. Geen idee van. Of misschien was het juist wel dat het een soort weergave was van hoe zij zich als ouders voelden op dat moment. Dat is onbekend. En ze leefden in die tijd. En ik wil even kort meenemen in het verhaal wat er gebeurt. Want zij leefden in Israël en er was een hongersnood. En onbekend is wat de reden was van die hongersnood. Wat er geweest zou kunnen zijn is dat de Midianieten die daarnaast woonden heel vaak met het land binnenviel. En hun vee al het graan lieten opeten van wat in Israël groeide. Zodat de Israëlieten geen honger meer hadden of geen eten meer hadden. Dat is een van de redenen, want dat land lag dichtbij en daar was geen hongersnood. En Elimelech en Naomi die besloten, wij gaan weg uit Israël, uit Bethlehem waar we wonen. Wat betekent het broodhuis? Waar opeens niets meer was, vertrokken zij naar Moab, wat een 50 kilometer verderop lag. Dus er zou niet een totale droogte in dat gebied geweest zijn. Er zal een andere reden geweest zijn waarom ze dachten, we gaan naar het land Moab. Want daar is wel eten. En Moab is het land van hun vijanden. Wat ook wel woestijnland genoemd werd. Dus ze gingen van de plek waar vol eten zou zijn, wat het ook betekende, gingen ze naar het woestijnland, naar Moab, en vluchtten ze daar naartoe, want daar was wel eten. Daar was wel eten. En uiteindelijk sterft Elimelech en zijn zoon ziet trouwen met de Moabitische vrouwen. En na 10 jaar overlijden ook die mannen. En is Naomi daar met Rut en Orfa, wat de namen zijn van die twee dames, blijft zij erachter. En dan hoort ze uiteindelijk dat de hongersnood over is in Israël. En dan besluit ze, nu gaan we terug. En in eerste instantie gaan Orfa en Rut allebei mee. Maar uiteindelijk zegt Naomi tegen ze, nee, het is beter dat jullie hier blijven. Waarin Rut besluit, maar ik ga met je mee. Waarin ze de woorden zegt die misschien jullie wel bekend zijn. Want uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Ik ga met u mee. Waar u zult sterven, daar zal ik sterven. En waar Orfa zegt, ik ga terug naar mijn land. En waar uiteindelijk Naomi en Rut naar Israël teruggaan, naar Bethlehem teruggaan. En waar Rut uiteindelijk op het akkerland van Boas terechtkomt en daar eten verzamelt, aarde verzamelt om te kunnen eten. En uiteindelijk ziet Naomi dat en zegt, hey, maar Boas is een familielid. Als jij nou met hem trouwt, dan wordt onze geslachtslijn verder voortgezet. We komen er zo meteen nog verder op wat dat betekent. Maar even dat voor het verhaal, dat je weet, zij trouwde dus uiteindelijk met Boas, want die ging ermee akkoord om met haar te trouwen. En uiteindelijk ontvingen ze een kindje, dat kindje dat noemden ze Obed. En Obed was de vader van Isaï, die de vader was van David, die later koning David werd. En uiteindelijk weten we dat een aantal generaties later, dat Jezus geboren wordt uit die generatie. Uit die lijn. Dat is even heel kort het verhaal van Rut. Het verhaal van Elimelech en van Naomi en hun twee zoons. Dit is waar het in eerste instantie over gaat. En tegelijkertijd was het de naam God is mijn koning, trok hij weg. En uiteindelijk zie je aan het einde dat in deze lijn, de lijn van Jezus, dat Jezus wordt genoemd, zowel door Paulus als door Johannes, hij is Heer der Koningen, Koning der Koningen. Waarin is het, God is mijn koning, waar de lijn afsluit met, Jezus is de koning der koningen. Dat is het verhaal. Maar hoe moeten we dit verhaal nou lezen? Moeten we het alleen lezen in de lijn van een messiaanse boodschap, van de verwachting van Jezus Christus? Of mogen we het ook anders lezen? Zitten er nog meer dingen in? Ik wil naar een aantal dingen kijken, want het boek Rut is zo prachtig dat we helaas niet alles kunnen benoemen wat erin staat. Maar ik wil kijken naar een paar aspecten daarin, die we kunnen dan plaatsen in het leven van Boas en Naomi, van Rut. Hoe we het kunnen plaatsen in ons eigen leven. En uiteindelijk, hoe kunnen we het ook plaatsen in de grote boodschap, en het grote verhaal van God. Hoe kunnen wij dat zien? Wat zijn de parallellen? Wat zijn de leerdingen daarin voor onszelf? Want 1000 jaar geleden, of het was 1000 jaar voordat Jezus geboren werd. Het was een moeilijke tijd, een lastige tijd voor de Israëlieten. Oorlog om hen heen, nog steeds bezig om een plek te vinden in het land wat hun beloofd was. En ze vertrokken en daar leefden ze in. En als we lezen dat Elimelech uiteindelijk besloot om weg te gaan uit Israël naar het land van Moab toe, kunnen we ons afvragen, is dat ongehoorzaamheid geweest? Geleerden hebben daar onderzoek naar gedaan en gedacht van ja, we kunnen het niet helemaal plaatsen of het nou ongehoorzaamheid is geweest. Of dat het nou uiteindelijk iets geweest van hé, hij zag hoop, hij zag redding. En als we dat zouden bedenken van hé, God is koning, God is mijn koning, waarom zou hij weggetrokken zijn? Is misschien wel zijn vroege overlijden, het overlijden van zijn zoons, gevolg van zijn ongehoorzaamheid. Dat hij niet gewacht heeft, zoals al die anderen die achtergebleven zijn, op dat God verlossing zou brengen voor hun volk. Dat weten we niet zeker. Wat we wel weten is dat toen Naomi terugkwam uiteindelijk, dat de mensen in Bethlehem daar waren. Boas was daar met zijn familie. Er was weer eten. Er was Er was graan, er was brood, de akkers floreerden weer. Dus wat was er gebeurd als Elimelech was gebleven met zijn gezin? En nogmaals, we weten het niet zeker of het gevolg is van zijn ongehoorzaamheid. Maar als we die vergelijking zouden trekken met onszelf. Als we de vergelijking zouden trekken, een soort parallel zouden trekken met het leven van Elimelech, waar hij koos van, zijn naam, God is mijn koning. En hij koos om naar de woestijnland Moab te gaan. We weten het niet nogmaals, maar stel je even voor je eigen leven, wanneer je heel vaak misschien wel zegt, God is mijn koning. En wanneer het op aankomt, je misschien wel denkt, laat ik naar Moabland gaan. Wanneer we zeggen met onze woorden, God is mijn koning, maar wanneer het even moeilijk wordt, we weg willen trekken. En niet willen zeggen, God is mijn koning. En dan wil ik niet daarmee zeggen dat al onze moeilijkheden, de situaties waar wij in zitten, een oorzaak zijn van onze gehoorzaamheid. Van onze ongehoorzaamheid. Nee, dat zeg ik niet. De vraag is die we onszelf kunnen stellen, als reflecterende vraag, wat betekent het als ik in bepaalde situaties zit, welke keuzes ik maak? Zeg ik dan, God is mijn koning en ik blijf hier, ik blijf vertrouwen totdat hij verlossing brengt, tot hij in deze situatie gaat inspreken of misschien wel hier aanwezig gaat zijn, of kies ik ervoor om weg te vluchten naar een plek waar God niet is, want hij was niet in Moab. Dat is de vraag die wij ons kunnen stellen als we hier naar kijken, naar dit stukje. Zij vertrouwden misschien God wel, misschien God niet. Hoe is dat voor onszelf? En wanneer uiteindelijk dus hij overleden is en de zoons overleden zijn, en wanneer Naomi erachter komt, er is geen hongersnood meer, gaat zij het proces in om terug te gaan. En samen met Rut en Orpa vertrekt ze. En wanneer ze dan onderweg is, dan op een gegeven moment beseft ze dat het eigenlijk helemaal niet zo verstandig is dat ze meegaan. Laten we dat lezen in Rut 1, vers 16 en 17. Dan zegt ze dit. Maar Rut antwoordde, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik ook sterven en daar zal ik begraven worden. Dat is het antwoord wat Rut geeft op de vraag die Naomi stelt. Maar waarom stelt Naomi eigenlijk deze vraag in eerste instantie? Want er zijn drie dingen die Naomi weet, die zij beseft tijdens de reis terug naar Israël. Zegt hij, ik heb geen kinderen. En jij hebt geen kinderen. Dus we zijn beide weduwen zonder opvolging. En wat dat betekent is dat er is eigenlijk geen toekomst voor jou daar. Want er is niemand die voor jou gaat zorgen. Er is niemand die een familielijn voor jou gaat voortzetten, waar kinderen uit voort gaan komen die voor jou gaan zorgen, die voor zorgen dat je eten hebt, dat je drinken hebt, dat jij gezien gaat worden. Het is een doodlopende weg, zonder perspectief. En wat we in de context ook van die tijd ook mogen zien en mogen weten, is dat iemand die kinderloos was, was het beeld van die is niet gezegend door God. Je wordt niet gezien door God. Je wordt niet aangeraakt door God met de blijdschap, de in verwachting zijn van een kindje, wat deze lijn voorstelt. En dat is wat Naomi zich bewust is van eerst tijdens de wandeling. Hij zegt, dat gun ik jou niet. Ik gun jou namelijk dat jij getrouwd mag zijn. En als jij in Israël aankomt en officieel zegt de wet, je mag als Jood niet trouwen met een Moabitische of met iemand vanuit een ander land. Haar zoons hebben dat wel gedaan, maar dus de kans dat Rut uiteindelijk weer een nieuwe partner zal vinden is niet heel. Dus ze weet, Rut, als jij met mij meegaat, zul je de rest van je leven als weduwe rond blijven lopen. Zou je niet gezegend zijn? Zou je geen toekomst hebben? Dit een doodlopend iets. En zeggen ze ook zelf, ik ben zelf te oud om opnieuw te trouwen. En zelfs al zou ik vandaag nog trouwen en misschien vandaag nog zwanger worden, voordat dat kind oud genoeg is om met jou te trouwen, om die lijn voor te kunnen zetten. Ja, dat gaat eeuwig, dat gaat veel te lang duren. Dus nee, ga alsjeblieft terug. En dan staat Rut op een oversteek. Een soort brug waar ze overheen moet gaan. Wat ga ik doen? Waarin Naomi tegen haar zegt, ga terug naar je eigen land. Naar je eigen familie. Vind daar een man. Ga verder met het vereren van jouw goden. Want ik ben verbitterd. Ik zie geen toekomst meer. En tegelijkertijd met het uitspreken van deze woorden zien we toch ook wel dat Naomi een stukje hoop heeft. Ze iets niet heeft losgelaten. Waarin ze teleurgesteld is over hoe haar leven gelopen is. Ik ga terug naar mijn God. Geen idee wat het me te wachten staat. En in die 10 jaar heeft ze wel iets laten zien. Ook al is haar leven misschien niet makkelijk geweest. Heeft ze wel iets laten zien van in de God waarin zij geloofde. En dat besefte Rut ook. Terwijl ze staat voor die oversteek, welke keuze ga ik maken? Ga ik terug naar mijn oude gewoontes? Naar misschien wel naar de God waarvan ik ondertussen wel bewust van ben, die God leeft niet? Of ga ik mee met Rut? En kies ik ervan om naar een land te gaan waarvan ik weet, ondertussen een klein beetje, dat is een levende God die voor jou wil zorgen. En als ik die oversteek maak, dan ben ik me bewust van het feit, ik zal eeuwig weduwe blijven. Ik weet gedeeltelijk wat de consequenties zijn voor de oversteek die ik maak, en voor het grootste gedeelte niet. Hoe zal ik ontvangen worden? Maar één ding heb ik gezien. Uw God, laat het ook mijn God zijn. Uw volk die vertrouwt op een God, laat het ook mijn volk zijn. Daar wil ik wel onderdeel van zijn. In die familie wil ik wel instappen. Misschien zijn velen van ons ook op die manier wel een kerk binnengekomen. Dat je iemand ontmoet hebt. Die zegt, hey, maar jij gelooft in niets. En ik weet het niet, maar ik wil dat ook wel geloven. Ik wil dat ook wel leren. Mag ik met je mee? Of misschien is dat juist wel iets waar we het over hebben. Hey, we hebben de uitnodiging voor kerst. Misschien is dat wel juist iets wat wij kunnen doen. Zeggen, ik geloof in een God. Mag ik je een stukje van mijn God laten zien? Ik snap het ook niet allemaal. Ik weet ook niet allemaal hoe het allemaal werkt. Maar daar wil ik op vertrouwen. Dus welke keuze maakte Rut daarin? Naomi zei zelf, de Heer is tegen mij. De machtige Heer heeft zich tegenover mij gekeerd. En tegelijkertijd zegt Rut, en toch wil ik sterven in het land waar jouw God leeft. Het laat zien dat God niet uit het leven bestaan is. En Rut laat de loyaliteit zien aan Rut, of aan Naomi. Een loyaliteit van en trouw. Wat ook haar naam betekent. Trouw. Een trouwe vriendin. En tegelijkertijd kunnen wij ook onszelf die vraag stellen. Voor welke oversteek sta ik eigenlijk? Zijn er keuzes die ik wil maken of moet maken? Waarin ik, ja, ga ik terug bewegen naar het oude? Waarvan ik weet dat het er was. Wat misschien wel oké is, wat veilig is, wat comfortabel voelt. Of ga ik zeggen, God, ik wil een land binnenstappen, een gebied binnenstappen, een leven instappen, waarvan ik niet helemaal weet hoe het eruit gaat zien. Maar ik weet hoe goed mijn God is. Zoals we gezongen hebben. Want ik weet hoe goed mijn God is. Durf ik uit die comfortabele zone te stappen. En uiteindelijk in te stappen in een misschien wel de meest comfortabele zone die er is. Want uiteindelijk weet ik ook in mijn eigen leven dat hierin blijven niet comfortabel is, maar oncomfortabel wordt. Omdat ik niet mag leven in het gebied waar de levende God leeft. En dat is de keuze waar Rut voor staat.
Mag er iets in jou geboren worden? Mag je nieuwe hoop krijgen wanneer jij voor zo'n moment staat? Zegt, laat ik die stap maken en meegaan naar het land. Naar Bethlehem in dit geval voor haar. Wat het brood uit is, huis is, waar voorziening is, waar goedheid is. En wanneer Rut uiteindelijk een tijdje ook daar is, dan gaat ze dus naar het akkerland toe van Boas. En Boas blijkt een familielid te zijn. En conform de wetten die Mozes gekregen heeft, kan iemand die familie van jou is, met jou als weduwe trouwen, om jouw lijn voor te zetten. En dat noem je een losser. Dat werd genoemd als een losser. En Boas was de losser van de geslachtslijn van Naomi en Elimelech. Ze waren familie gerelateerd. En Naomi had al gezien hoe goed Boas was voor Rut. Met het extra aarde geven. Zegt, je blijft hier werken tot aan het eind van de gerstenperiode. En dan heeft Naomi een mooi plan. Wat we lezen in hoofdstuk 3. En op een dag, vers 1. Op een dag zei Naomi tegen haar schoonmoeder. Mijn dochter, zal ik niet een thuis voor je zoeken waar het je goed zou gaan? Boas, bij wie je gewerkt hebt, is zoals je weet familie van ons. Vanavond zal hij op de dorsvloer gerst wanen. Baad je in, wrijf je in met olie, kleed je aan en ga naar de dorsvloer. En zorg dat hij je niet ziet voordat hij klaar is met eten en drinken. En als hij gaat slapen, moet je dat doen, moet je dan naar hem toe gaan. En een deken aan zijn voeten einde terugslaan en daar gaan liggen. En hij zal je dan vertellen wat je moet doen. Rut antwoordde, ik zal doen wat u van mij vraagt, wat u zegt. Ze ging naar de dorsvloer en deed precies wat haar schoonmoeder haar had opgedragen. De term losser komt van verlossen, van herstellen. Boas kon de geslachtslijn van Naomi herstellen, omdat hij een onderdeel is van de familie. Er zijn een aantal dingen die hier gebeuren, die Naomi zegt tegen Rut. Dit moet je doen. Baad je in, oftewel, ga je wassen. Wrijf je in met olie, kleed je aan en ga naar de dorsvloer en daarna wees gehoorzaam. Dit is hoe zij haar losser tegemoet moest gaan. Was jezelf. Olie jezelf in. Doe nieuwe kleding aan. En wees gehoorzaam aan wat er gezegd wordt tegen je. Rut was een weduwe. Werkte op het veld. Was stoffig. Was vies. Naomi zegt tegen haar, was jezelf. Reinig jezelf. En tegelijkertijd olie jezelf in, wat het beeld is van een rouwperiode is voorbij. Er is een tijd dat er vreugde mag gaan komen. Dat je gezalfd mag worden. Zegt, doe je kleding uit. En wat niet voor haar gewoon normale kleding is zoals wij dragen, maar wat rouwkleding inhield. Zij moest haar rouwkleding wegdoen, uitdoen en zich opnieuw aankleden met kleding waarmee zij aangaf, ik ben beschikbaar om te trouwen. Ik ben beschikbaar om mijn losser te ontmoeten. En ze gehoorzaamde daarin. Dat is welke stappen zij mocht zetten. En moest zetten om uiteindelijk verlost te kunnen worden. En gelost te kunnen worden uiteindelijk in die familielijn. En te zeggen, hé, er is een toekomst voor jou. Er is hoop voor jou. Er is ruimte voor jou. Dat is wat zij moest doen en deed. En Boas die ziet haar uiteindelijk die avond en hij zegt tegen haar, waarom ben jij hier? En zij vraagt uiteindelijk, zodat jij als losser kunt optreden. En dan zegt Boas, dat ga ik regelen. Want ik zie jouw trouw aan je moeder en aan onze God en dat ga ik regelen. En Boaz regelt dat met het oudste van het dorp Bethlehem. En die krijgt toestemming en een zegen. Hij trouwt met Rut. En uiteindelijk krijgen ze zijn zoontje Obed. Waarin ik denk dat Naomi daar gezeten heeft en gezongen heeft wel. Mijn losser leeft. Zoals wij mijn verlosser leeft hebben gezongen. Mijn losser leeft. En niet zozeer voor haarzelf, maar dat ze daarin zag dat Rut verlost was, gelost was. En dat er een geslachtslijn verder zou gaan. Wat ook voor haar man Elimelech vrijheid gaf. Ook al was hij overleden. Mijn losser leeft. Wat ik het mooie vind hierin, is dat Naomi al uitspreekt wat later de profeet Jesaja ook uitsprak. Wat later Jezus gebruikte toen uiteindelijk gevraagd werd, kun je spreken in de synagoge, in de kerken à la die tijd. En waarin Jezus de boekrol van Jesaja pakte en voorlas uit Jesaja 61. En dit staat er. Dit is wat Jezus voorlas en wat Jesaja profeteerde. De geest van God, de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagenen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En hun geketenen hun bevrijding. Om het genadejaar van de Heer uit te roepen. Op een dag van wraak voor onze God. Om aan alle treurenden te troosten. Om aan Sion treurende te schenken, een kroon op een hoofd te zetten in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hem de terebint van gerechtigheid, geplant door de Heer als teken van zijn luister. Waarin hier gesproken wordt, niet meer het stof, maar een kroon. Gezalfd zijn. Niet meer je rouwgewaad van weduwe, maar feestkleding. Om in de heerlijkheid van Jezus te zijn. Dat is waarom Jezus kwam. Om weg te nemen het stof op ons hoofd. En dat te zalven. De tijd van rouw is voorbij. Het is de tijd van feestvieren. Als kind, als zoon. Dochter van de Allerhoogste. Naomi voorzag dat. En zei, zo bereid jij je voor op de komst van jouw losser. Om naar jouw losser toe te gaan. Dit is ook hoe wij naar onze verlosser onszelf op voor mogen bereiden. Waarin wij het stof, misschien wel de verkeerde keuze die we maken, het zondige leven, niet leven in een heilig leven, van ons af moeten wassen. En zeg je, hier ben ik, Heer. Wilt u mij zalven met uw olie? Want wij zijn de gezalfde ook. We zijn in hem gezalfd, in hem gezegend. Leef niet meer in rouw, maar trek het feestkleding aan om onze verlosser te ontmoeten. En ja, dat heeft alles te maken met de keuzes die wij maken. Wil ik dat? Wil ik net als Rut over die brug heen stappen? Zeg, ik wil leven in het land van uw God. En daarin zien we de hele mooie vergelijking tussen Boaz en Jezus. Tussen Boaz en Jezus. Waarin Boaz niet het beeld is van wie Jezus is. Maar we zien wel een aantal vergelijkingen in het losserschap van Jezus Christus. Want er is een familierelatie tussen de losser. En degene die gelost worden. Jezus kwam naar de aarde als mens. Om onderdeel te zijn van ons. Om verlossing te kunnen brengen. De losser moest in staat zijn om met zijn geld. De losprijs. De prijs die ervoor is te betalen. Jezus is gekomen. En heeft zichzelf gegeven als losgeld. Voor onze vrijheid. Waarin Boaz het geld had. Waar Jezus zei, ik heb mijn leven. Wat ik voor jou wil geven. De losser moest vrij zijn. Hij moest zelf niet nog, hoe noem je dat? De betalingen of schuld hebben vrijstaan bij anderen. Een zondig leven. Waarin Jezus volledig vrij is van zonde. Als zoon van God. Doordat hij naar de aarde kwam. Als onderdeel te worden van ons als mensen. Maar hij zei, ik ga je geen geld geven voor de prijs. Ik geef mijn leven voor jou, zodat jij in het beloofde land kan staan en kan leven. En niet terug hoeft naar Moab. Ik ben vrij. Zodat wij vrij kunnen zijn. Zo zien we door het hele verhaal van de Bijbel heen het grote verhaal van God. Waarin Boas als losser optrad. Waarin God wil zeggen, er is meer dan dat. Er is een verlosser. En zijn wij in verwachting voor wat Jezus kan doen en wil doen in ons leven? Willen wij misschien wel verlost zijn? Verlossing ontvangen? Nieuwe hoop krijgen? Waarin je misschien wat te vaak kiest, waarin je zegt misschien, God is mijn koning, maar ik ga naar Moab. Want ik weet, ik vind het eng, ik vind het spannend. Of wanneer je dat gerealiseerd hebt, maar wat betekent het? Hoe ga ik ermee om als ik toch weer in wil gaan stappen, over die brug heen wil stappen en met Naomi meegaan naar het beloofde land? Of wil ik toch liever hier blijven, want het voelt nu comfortabel? Kunnen wij zeggen, mijn verlosser leeft? Zoals Naomi dat uitsprak, mijn losser leeft. Kunnen wij door de komst van Jezus, kunnen wij zeggen, mijn verlosser leeft. Laten we gaan staan. We gaan zo meteen avondmaal vieren. Een avondmaal is het symbool waarmee, wat Jezus ingesteld heeft, net voordat hij gekruisigd werd. Waarin hij zei, doe dit ter nagedachtenis dat ik mijn leven geef en gegeven heb voor jou als verlosser. Dat is wat we zo meteen gaan vieren. En wanneer je dat doet, mag je erover nadenken. Misschien wel over die twee vragen die ik gesteld heb. Kies je voor God is mijn koning of loop je misschien weg? Misschien wil ik juist wel terugkomen. Laat dit het moment zijn dat je misschien wel zegt, ik heb geen idee wat het betekent. Maar ergens voel ik in mij dat ik die God wil gaan volgen die mij hier volgen. Ook al weet ik niet wat de consequenties zijn. Maar wil ik de situatie achter mij laten en zeg, hier wil ik instappen. Dan zullen we meteen avondmaal vieren. Als je hier vandaag bent en als je zelf zegt, ik geloof in die Jezus. Dat hij voor mij gestorven is als verlosser. Wees welkom om deel te nemen aan het avondmaal. Zoek even iemand op, zoek mensen op. Zie iemand alleen staan, nodig iemand erbij uit. Om met jou dit te vieren, om te zeggen, mijn verlosser leeft. En betekent dat dat je weet hoe de rest van je leven eruit gaat zien? Nee, dat wist Rutte ook niet. Ze wist wel één ding. Uw God is mijn God en die wil ik volgen. Wanneer je erover twijfelt, God wil jou tegemoet komen. Zeg, kom maar thuis bij mij. Kom thuis bij mij. Ik ben het broodhuis die jou wil voorzien van goedheid. Laten we bidden. Vader, dank u wel dat u uw Zoon Jezus gezonden heeft als verlosser. En dat we mogen zien dat Boas optrad als losser. Zodat eigenlijk ook de geslachtslijn door mocht gaan. Wat past in uw grote verhaal om ons uiteindelijk te verlossen. Om vrij te zetten. Te zeggen, jij bent mijn zoon. Jij bent mijn dochter. Ik hou van jou. Dank u wel dat we naar Jezus mogen kijken. Als onze verlosser. Die gekomen is om ons vrij te zetten. Vader, zo we spreken ook een zegen uit over het avondmaal. En wil u bedanken dat u dat heeft ingesteld. Dat u gezegd heeft, Jezus, dit is mijn bloed. Dit is mijn lichaam. Wanneer dit eten en drinkt, doe dat tot mijn gedachtenis. Voor wat ik 2000 jaar geleden voor jou gedaan heb. Zodat jij verlost bent.